Je luistert naar Utrecht Uitcast, de podcast van Uit Agenda Utrecht. Over al het moois dat Utrecht aan cultuur te bieden heeft. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. Utrecht Uitcast wordt gepresenteerd door Pem van der Veen en Matthijs Duringhof. Een hacker is niet per se iemand met een hoodie en een lege pizzadoos. Wie hij, zij of hen wel is, beschrijft Gerard Jansen in zijn boek Hackers. Een fascinerend inkijkje in een spannende subcultuur. We praten met hem in deze uitcast. Ook gaan we op bezoek bij Jasper van Luik, choreograaf van de voorstelling Crave, waarin 7 jonge dansers hun honger naar samen zijn stillen.
Vrijwel elke actiefilm verschijnt vroeg of laat een hacker. Er flitsen wat groene cijfers over het beeldscherm en jawel, daar is de geheime informatie die de beveiligingscamera kan uitzetten. Maar wat doen hackers nu eigenlijk echt? De Utrechtse journalist Gerard Jansen schrijft erover in Hackers, een boek over een subcultuur vol spannende verhalen. Gerard, wat me zo opviel toen ik het boek las, wat me allereerst opviel, het woord cyber, wat iedereen te pas en te onpas gebruikt, dat is helemaal niks.
Nou ja, het wordt in ieder geval zo gezien door veel hackers als een soort van buzzword, waarin je kan zien dat iemand eigenlijk, zeker als het in Nederland gebruikt wordt, dat het eigenlijk bullshit is wat iemand te vertellen heeft. Dus als iemand begint over cyber, dan gaan bij veel hackers de luiken dicht. Ja. In het Engels is het wel iets wat algemener gebruikt wordt. Maar het is inderdaad een beetje een soort geuzenwoord geworden. Die hackers die hebben ook allemaal grote cyberstickers op hun laptop zitten. En daar herkennen ze elkaar ook aan. Als een soort van ironische buzzword, zou ik maar zeggen. Het is ook, als je cyber gebruikt, moet je een rondje geven bijvoorbeeld. En als iemand dan, dus iemand per ongeluk cyber gebruikt, je op een hackerfestival bent en dan hoor je iemand die zegt cyber. En dan hoor je zo cyber. Dan moet hij een rondje betalen. Het is een soort dingetje geworden, zal ik maar zeggen. En mensen natuurlijk bij de overheid of commerciële partijen, die vinden dat wel een mooi woord. En die hackers uit die hackersgemeenschap, die vinden het een beetje een belachelijk woord. Maar goed, aanvankelijk, het was in de jaren 90 een beetje ontstaan, een soort cyberspace. En dan zitten we nou in de meat space en die cyberspace was een soort van een nieuwe wereld waar vrijheid was van informatieuitwisseling en iedereen kon zijn wie die wilde en waar geen grenzen waren en dat soort dingen. En dat droombeeld is natuurlijk ook een beetje in elkaar gevallen, zou je kunnen zeggen.
Een van de redenen dat jij je in de hackerscene bent gaan verdiepen is dat je zelf wilde leren hacken.
Ja, klopt. Ik was gewoon benieuwd hoe dat nou werkte. Ik las erover en je ziet natuurlijk trouwens op tv in elke serie zit een hacker. Als ze even niet meer weten hoe het verhaal verder moet, dan is een hacker en die komt met nieuwe informatie. Maar ik begreep nooit zo goed wat ze nou precies deden. En dat wilde ik eigenlijk wel leren. En als je dan naar een hacker toestapte, op een gegeven moment wist ik wel waar je ze kon vinden. Dan wilden ze het niet vertellen eigenlijk. Ik denk dat je... Dat geldt eigenlijk voor de meeste dingen natuurlijk. Als iemand naar mij toe komt van, hoe schrijf je een boek? Ja, dat weet je natuurlijk ook geen antwoord op eigenlijk. Maar goed, ik vroeg dat dus wel. En het was nog iets gecompliceerder, omdat hackers een enorme hekel hebben aan journalisten.
Waarom is dat eigenlijk?
Nou, het zijn meer redenen. Eentje ervan is denk ik dat hackers gewoon die zitten in de informatie business, zou je kunnen zeggen. Dus ze zijn heel goed in het vergaren van heel veel informatie en daar de interessante dingen uithalen. En daarbij zien ze ook vaak nog informatie die niet echt bedoeld is om gezien te worden. Dus ze zijn eigenlijk extreem goed op de hoogte van heel veel dingen. En eigenlijk veel betere journalisten dan journalisten. Dus ze vinden journalisten een beetje dom, denk ik. En daarbij komt ook nog dat heel veel hackers tegenwoordig, kijk, hackers die zijn eigenlijk heel gewild. Elk, elk bedrijf wil hackers aannemen. Zeker belangrijke bedrijven die in de kritieke infrastructuur zitten. Banken. En hackers die daarvoor werken. Die hebben enorme stapels met geheimhoudingsverklaringen getekend. En die ontmoeten elkaar. En die willen natuurlijk heel graag gegevens uitwisselen. Wat misschien formeel niet mag. Maar iedereen vindt dat natuurlijk goed als die hackers onderling informatie uitwisselen. Maar als er dan een journalist bij zit, dan krijg je een heel andere sfeer. En dat vinden ze niet zo leuk.
Dus jij hebt eigenlijk, dat lees je ook in het boek, je hebt best wel moeite moeten doen om een beetje vertrouwen te winnen in die kringen.
Nou ja, goed, dus je moet dan een paar keer, als ze merken dat de hele smeuïge informatie, dat ik die hoor en dat ik daar vervolgens niks mee doe, omdat ik heb afgesproken om er niks mee te doen. Ja, dan langzaam maar zeker groeit het vertrouwen dat ik het ook echt niet doe, zal ik maar zeggen. En het is ook gewoon natuurlijk, zoals overal, als je je gezicht een paar keer zien, hoor je op een gegeven moment bij het meubilair. En dan is het ook goed.
En heb je along the way inderdaad ook een beetje leren hacken?
Nou ja, ja, ik begrijp alle technieken wel een beetje inmiddels. Ik denk als ik me echt toezet, kan ik aardig wat dingetjes. Maar goed, hacken is wel een heel breed begrip. Dus sommige dingen, wat hacken wordt genoemd, dat kan eigenlijk iedereen. Ik bedoel, als je op de goede plekken kijkt, vind je een openstaande database. Nou, dan hoef je niks te doen. Dan kan je gewoon kijken wat erin staat. En als je het dan downloadt en je zet het op een website, ja, dan heb je een database gelekt. Nou ja, daar ben je nog niet per se een enorm. Hoef je geen goede hacker voor te zijn. En natuurlijk heel veel dingen zoals WhatsApp-fraude of phishing. Ja, phishing is al iets ingewikkelder misschien, maar dan moet je een beetje begrijpen wat je moet doen. Maar heel veel dingen die zijn best makkelijk. Die kan eigenlijk iedereen. En dat worden ook script kiddies genoemd, die dat dan gewoon, je googelt eventjes en je kijkt hoe je het moet doen en je doet het. Maar ik denk dat je hier ook best wel relatief veel mensen hebt die bijvoorbeeld al vanaf hun 12e op een soort half autistische manier 20 uur per dag achter een computer zitten. En dan 20 jaar later, ja, tot dingen in staat zijn die ik nooit zal bereiken, zal ik maar zeggen.
Je hebt je vooral verdiept in wat je noemt ethische hackers. Hè? Wat kun je uitleggen wat dat zijn?
Nou ja, hackers vinden dat een beetje een stomme term. Want die zeggen dan, ja, je hebt het gewoon niet over ethische boekhouders. Dus die vinden gewoon, ja, hacken, dat is gewoon eigenlijk de regels gebruiken zoals ze niet bedoeld zijn. Maar daar nieuwe creatieve dingen mee doen. En dat je daar dan zeg maar goede dingen mee doet, dat vinden ze eigenlijk vanzelfsprekend. En als je slechte dingen doet, ben je gewoon een crimineel. Dat geldt voor alles. Dat geldt ook voor een boekhouder. Maar goed, dat gezegd hebbende, is het wel zo dat zij, dus zij proberen die lekken te vinden om vervolgens mensen te waarschuwen. Van joh, de Chinezen kunnen meekijken met jou, of ransomware aanvallen die zo bij jou binnen.
Wat is ransomware? Even uitleggen.
Ransomware is gewoon afpersings. Dus een hackersgroep die komt jouw computer binnen en die versleutelt al je foto's bijvoorbeeld. En die vraagt los geld, zodat je je foto's terug hebt. Ja, bij foto's, dat is vaak niet zo heel interessant voor ze. Maar als je een heel bedrijf, zeg maar, als een bedrijf dat 2 dagen plat ligt, na die 2 dagen failliet is, ja, dan zet je eigenlijk iemand een pistool tegen zijn hoofd van of je bedrijf gaat failliet, of je betaalt ons $1 miljoen of zo. Nou ja, goed, die hackers die hebben vrij goed, die kunnen vrij goed zien. Die kunnen net zo denken als die ransomware aanvallers. En die zien gewoon van, als ik een ransomware aanvaller was, dan zou ik zo naar binnen gaan. Zou ik dat doen. Maar als je dat tegen een bedrijf zegt, dan zegt er altijd weer iemand een wijs neus. Maar dat is helemaal niet waar. En dat kan helemaal niet volgens mij. En volgens mij is het hartstikke veilig. En jij denkt wel dat dat kan, maar we hebben dit en dit en dit gedaan, dus dat gaat niet lukken. Nou, wat zo'n hacker dan vervolgens gaat doen, die laat zien dat hij het kan. Omdat hij gewoon zijn punt wil maken, maar ook omdat hij die ander eigenlijk wil helpen. En dat gaat wel eens mis, want dan doe je iets wat niet mag. Want dan ga je zelf naar binnen bij iemand, weet je. Ja. Net zoals dat je niet bij iemand gewoon zijn woning in mag lopen.
Nee, je mag niet bij iemand inbreken om aan te tonen dat je er kunt inbreken.
Ja, precies. Ja. Dat is, mag formeel niet. Nee. Maar je kan je voorstellen dat er heel veel gevallen zijn waarbij dat misschien formeel niet mag, maar waarbij, weet ik veel, het Openbaar Ministerie zegt van, maar ho, de voordelen van jouw gedrag, die wegen vele malen op tegen het overtreden van de wet. Dus dat gaan wij, daar gaan wij geen vervolging op instellen. En dat gebeurt ook in Nederland heel goed. Heel veel, heel weinig hackers worden in dit soort gevallen vervolgd. Maar in andere landen is dat weer heel anders. In Duitsland zijn ze veel extremer. In Frankrijk ook. En ja, goed, en het internet heeft geen grenzen. Dus voor je het weet zit je op een Duitse website of een Franse website. Zonder dat je het niet eens in de gaten hebt dat de server in Nederland staat, maar dat het wel, of andersom. Dus dat zijn af en toe komen ze in riskante situaties.
Ja, voor je het weet zit je ergens waar je niet mag zijn en ben je strafbaar, hè? Ja. Jij hebt zelf toch ook zoiets gehad? Toen zat je opeens in de beveiligingscamera ergens in Engeland of zo.
Ja, precies.
Hoe was je daarin terechtgekomen?
Ja, dus een hacker die ik geïnterviewd had, die vertelde me dat ze bij Boeing was binnengekomen. En dat ze ook kon kijken in de camera's van vliegtuigen. Dus in de cockpitcamera's. En toen gaf ze me een soort hint waar ik op moest zoeken. Je hebt van die speciale zoekmachines. Dus eigenlijk is het een soort Google. Maar dan waarbij je nog veel meer dingen kan zien. Dat in dit geval heet het Sensis. En je hebt ook Shodan, is ook een bekende zoekmachine. En toen tikte ik gewoon iets in als camera's en Boeing. En ik kon het niet vinden. En ineens zat ik in een soort, dan klikte ik ergens op. En toen zag ik allemaal kentekens langskomen. In Engeland ergens, Engelse kentekens. Ze dacht dat ik iets heel engs had gevonden. Het viel achteraf wel mee, zoals van de politie van Sheffield. Maar goed, Chris Kebeka, die was bang dat het van de GCHQ was. De Britse geheime dienst.
En die Chris Kebeka, dat is die vrouw die bij Boeing binnen had gekeken.
Ja, en die was ook die was daarmee ook een beetje in de problemen gekomen. Omdat Boeing haar ging dreigen met een rechtszaak wegens afpersing. Dus dat zij de Boeing zou afpersen met het feit dat ze wist hoe je moest inbreken bij Boeing.
Maar dat was helemaal niet haar plan.
Natuurlijk niet. Nee, het was gewoon. Het was echt. De beveiliging van de website van Boeing was echt heel erg raar. Heel erg slecht. En je kon vanuit die Boeing-website. Kon je gewoon weer nieuwe dingen vinden. Waarmee je verder kon graven in die Boeing. De Boeing-computer, zal ik maar zeggen. En zij kon dingen vinden als. Ja, dat ze gewoon bezig waren met software bouwen die ook gebruikt wordt voor de besturing van vliegtuigen. Dus in principe zou je dan, als je slechte bedoelingen hebt, zou je daar dingetjes in kunnen gaan veranderen. Dus zeg maar, ik denk Osama Bin Laden nu, die zou niet piloot opleiden, maar die zou hackers opleiden om iets met die software te doen van die vliegtuigen. Maar goed, dat ging er bij Boeing zo niet in, wat op zich raar is. Want als je dus in de fysieke wereld iets laat zien van ja, de deur sluit niet goed, dan ben je eigenlijk verplicht om dat te zeggen. Maar als dat digitaal is, dan word je gelijk als hacker weggezet. En zeker bij machtige bedrijven, daar ben ik ook wel van geschrokken trouwens. Dan kom je heel snel in de problemen.
Ik vond het sowieso heel verontrustend om te lezen dat zo'n bedrijf als Boeing liever al zijn tijd en energie steekt in het vervolgen van een hacker met goede bedoelingen die een lek wil aantonen, dan dat ze het lek gaan oplossen.
Dat is natuurlijk ook een tactiek. En dat werkt ook, denk ik.
Maar dat is toch heel eng?
Maar dat is ook eng. Je ziet nou het gewoon met Poetin of wat dan ook. Je hebt gewoon iets als brute macht en daar doe je helemaal niks tegen.
Jij schrijft dat de meeste hackers niet bepaald een heel rooskleurig wereldbeeld hebben, hè?
Nou ja, goed, dus dat komt ook natuurlijk door dit soort dingen. Je bent natuurlijk vaak de brenger van slecht nieuws. Ik denk veel hackers zitten ook wel een klein beetje in een soort autistisch Asperger, of hoe je het ook wil noemen, achtige spectrum. En dat zijn mensen die toch ook vaak blijven nadenken, denken over bepaalde dingetjes. Dingen blijven maar in hun hoofd rondtollen. Volgens mij is daarom ook die gemeenschap zo hecht. Dat soort mensen ook wel een klein beetje beschermd worden door die community. Dat ze hebben vaak speciale talenten, maar dat hangt vaak ook samen met donkere kanten. En daarnaast heb je ook wel dat ze gewoon Waar hackers natuurlijk heel goed in zijn, is heel veel scenario's verzinnen. Over hoe dingen missen, hoe je dingen kapot kan maken en hoe dingen mis kunnen gaan. Maar ja, als je dat kan, dan zie je overal hoe dingen mis kunnen gaan. En hoe slecht alles in elkaar zit en hoe cynisch het is. Ja, dat is niet zo heel gezond, denk ik.
Nee, want ik kreeg er zelf ook een beetje angstige gevoelens bij. Ik las van wat hackers allemaal kunnen als ze het slecht voor hebben. Dus elektriciteitscentrales stilleggen, ziekenhuisbeademingsapparatuur afkoppelen. Ze kunnen zo'n beetje de halve wereld platleggen. Maar dat soort dingen gebeuren dan weer niet.
Kijk, als je de stroom eraf gooit, heb je zelf ook geen stroom meer. Of als je het internet plat gooit, heb je zelf ook geen internet meer. Dus er zijn heel weinig mensen die daar belang bij hebben. Als je mensen wil afluisteren, als je wil weten, stel de Oekraïners willen die Russen, of de Russen willen de Oekraïners afluisteren, omdat ze weten hoe hun verdediging in elkaar steekt. Ja, dan hebben er weinig aan om het internet eraf te gooien, want dan kun je ze niet meer afluisteren, zou ik maar zeggen. Of de radiogolven of wat dan ook. Dus je moet. Dus daarom gebeurt denk ik ook veel niet. Maar in principe zijn ze tot veel in staat.
Jij beschrijft ook heel. Je bent op heel wat hackerconferenties geweest. Je beschrijft dat heel kleurrijk. Het is ook vrij kleurrijk, hè, die community.
Nou ja, om te beginnen. Ze vinden het allemaal heel erg leuk om met ledlampjes en zo te klooien. Dus overal zijn lampjes en lichtjes en dingen. Het zijn ook letterlijk de mensen die bijvoorbeeld de lasershows doen van de Pink Floyd concert of zo. Dat zijn ook hackers. Die zitten ook in die community. Dus dat kan je wel voorstellen hoe dat eruit ziet op zo'n festival. En het is inderdaad een beetje. Ik moet de hele tijd denken aan die Star Wars bar, zeg maar. Weet je ziet echt de meest vreemde figuren en de meest vreemde uitdossingen rondlopen.
En maar de LGBTQ-scene is daar ook rijkelijk vertegenwoordigd.
Ja. Dat is een beetje zo gegroeid eigenlijk. Toen in de jaren 90 internet opkwam. Zeg maar de voorloper van de websites. Zoals je nu hebt, social media. Dat waren die bulletin boards. Dus eigenlijk waren het gewoon computers, waren een soort digitale prikborden. En daar werd heel veel informatie uitgewisseld over hacken en over computers. Maar ook over seksualiteit of homoseksualiteit. En zeker, ik heb een van die hackers geïnterviewd en die was dan, ja, was ze 15. En dan woon je in de suburbs van een Amerikaanse stad en dan ben je lesbisch. Ja, dan denk je dat je de enige op de wereld bent en weet je kan nergens toe, je hebt geen rijbewijs. Dus je gaat helemaal dood. En dan via een computer kom je op zo'n bulletin board. En daar vindt ze dan een oudere vrouw. Die dan zegt van, is niks aan de hand, dat had ik vroeger ook. En dat komt allemaal wel goed. En dat geldt ook voor heel veel dingen. Dat geldt niet alleen voor lesbies, maar ook met mensen een beetje autistisch-achtige dingen. Maar vooral dat ook. Ja, en transgender natuurlijk ook. Je kan op internet kan je gewoon een man zijn. Heel veel hackers die daar denken mensen jarenlang van dat het een jongen is en dan blijkt het een meisje te zijn, weet je wel. En dat is ook echt iets van die hackercultuur, dat leeftijd of gender, dat maakt allemaal niks uit.
Ja, want je schrijft iedereen op zo'n conferentie, iedereen kan hier zichzelf zijn.
Nou ja, goed, nou ja, dat online konden mensen zeg maar een kant van zichzelf laten zien die ze in het echte wereld niet kunnen laten zien. Voor de meeste mensen loopt dat niet zo ver uit elkaar, dus die vinden daar wel een weg in. Maar sommige mensen loopt dat wel heel ver uit elkaar. En ik denk dat er heel veel mensen hun leven gered is echt door dat internet. Daarom houden ze ook echt van dat internet.
En is het op die congressen ook nog, of conferenties ook nog een beetje, wordt er ook nog gefeest of is dat niet zo?
Hangt er een beetje vanaf waar je bent. Ik ben jong genoeg nog niet bij DEFCON geweest, door de corona ook. En dat is in Las Vegas. Nou, daar wordt verschrikkelijk veel gesopen. Maar hier in de Duitse, de hackersfestivals, daar wordt toch vooral clubmatig gedronken. Een soort cafeïnehoudend drankje. Wordt wel gedronken hoor, er zijn wel barretjes. Maar het is niet een. Weet je, je moet ook een beetje fris in je hoofd blijven met die computers. Dus het is niet echt een drinkcultuur. Dat viel ook wel een beetje, dat vond ik ook wel. Meestal is dat toch de plek waar je makkelijk contact legt. Dus ik was op zoek naar de bar. Maar die was daar eigenlijk niet.
Nee, want ik begrijp dat je vooral iets moest, als je contact wilde maken, dat je dan iets, een projectje moest gaan doen.
Ja, precies. Dat vinden ze allemaal leuk. Hè? Een beetje klooien met een beetje solderen, een beetje dingetjes bouwen. En daar weten ze ook alles van. En als je dan, als je iets aan het maken bent, komen ze ook bij elkaar kijken. En dan kan je vragen, maar hoe doe jij dat dan? Hoe doe jij dat dan? En kan ik iets van jou lenen? Dat is de manier waarop zij graag contact maken. En gewoon praten en tegenover elkaar gaan zitten of zo. Daar kunnen ze vaak helemaal niks mee.
Voel jij je er thuis?
Nou, niet per se. Maar ik heb er wel een zwak voor, laat ik het zo zeggen. Ja.
Waarom?
Dat is een goede vraag. Ik vind het natuurlijk wel leuk, die hele de logische manier van denken. Ik vind dat knutselen en zo trouwens, en computers zijn ook, dat is echt wel leuk. Ik ben er helemaal niet zo heel goed in. Ik heb vroeger ook helemaal geen, vond de computers ook helemaal niet zo interessant. Maar ik moet wel zeggen, als je zeg maar, je hebt dat Linux-besturingssysteem bijvoorbeeld, is wel een hele fijne plek om te zijn. De mensen die dat hebben opgezet, dat zijn die zijn echt geniaal. Op een manier zoals eigenlijk alleen hackers dat maar doorhebben, want de meeste mensen hebben dat helemaal niet door. En daar zijn er zijn geen emoties daar of zo, weet je wel. Dingen kloppen of ze kloppen niet. En dat is op zich is dat wel een prettige, rustige plek om te zijn. Hè?
In het boek doe je aardig, krijgen we een aardig inkijkje in allemaal dingen die er gebeurd zijn op het gebied van hacken en oplossingen die daarvoor zijn gevonden, weer door ethische hackers. Maar je hebt dus, zoals je net al zei, ook heel veel niet kunnen opschrijven, denk ik.
Nou ja, er zijn bepaalde dingen die gewoon, sommige dingen zijn gewoon strafbaar of die zijn nog niet verjaard. Het zijn wel goede verhalen. En sommige dingen zijn ook heel goed dat die gebeurd zijn, maar die zijn gewoon formeel illegaal. Ja, dat kan je beter niet opschrijven.
Maar wel jammer voor je boek.
Ja, er is meer dan genoeg blijft over bij die hackers. Dus dat was het probleem eigenlijk niet. En misschien dat nog op een dag dat ik een verlengde versie van het boek kan schrijven, dat ik nog dingetjes kan invullen die ik nou nog niet heb opgeschreven.
Ja, want dit lijkt me een onderwerp waar je voorlopig nog wel mee voort kunt.
In principe wel. Ik blijf wel een beetje hangen, denk ik, in die wereld. Dus ik heb wel eigenlijk een soort vrienden gemaakt daar. En ik help de DVD, heet dat. Die scannen het internet af naar die kwetsbaarheden om mensen te waarschuwen. En daar help ik een beetje mee met rapportjes schrijven en dat soort dingen. Dus daar blijf ik zeker wel bij betrokken. En misschien inderdaad, als er nog eens een keer een heel interessant verhaal wat ik van dichtbij kan volgen, dan zal ik het vast ook wel opschrijven. Ja, en wie weet komt er nog eens een keertje een vervolg.
In Hackers, het boek van Gerard Jansen, lees je meer over de fascinerende wereld van criminelen en ethische hackers. Koop hem bij je lokale boekwinkel. Crave is een fysieke voorstelling waarin lichamen botsen, verstrengelen en elkaar opzwepen. Hij wordt gespeeld door 7 jonge dansers van de Utrechtse gezelschappen Docs en Shift. Met choreograaf Jasper van Luik praten we over raven en hunkeren naar contact.
Hi, ik ben Jasper van Luik. Ik ben artistiek leider en choreograaf van Shift. Dat is een dansgezelschap in Utrecht.
Ja, het is echt een Utrecht gezelschap.
Ja, we zijn hier 4 jaar geleden neergestreken. En her en der echt met kleine projectsubsidies geprobeerd om voorstellingen te maken en zichtbaar te zijn voor Utrechts publiek. Sinds 2021 zitten we in de cultuurnota. Dus we worden door de gemeente ondersteund door het Fonds Podiumkunsten voor 4 jaar. En nu kunnen we ons echt gaan laten zien. Dus dat is heel spannend.
Gaaf. Jij bent artistiek leider, maar jij bent zelf ook danser.
Ik was danser. Ik ben choreograaf. Jij, ben je ooit geen danser? Dat denk ik niet. Ik ben als danser opgeleid in Arnhem. En ik heb nu, ik choreografeer nu zo'n 10 jaar. Dus ik heb veel bij productiehuizen zoals Corso, de Nieuwe Oost gewerkt. En uiteindelijk verzelfstandigd hier in Utrecht.
Het gezelschap Shift, wat heb je daarmee willen neerzetten? Wat er nog niet was?
Wat ik merkte is dat er op het moment dat wij hier in Utrecht kwamen, was er hier eigenlijk geen dansgezelschap voor jongvolwassenen en volwassenen. Je hebt natuurlijk wel Docs hier. Dat is echt een huis voor talentontwikkeling, de urban dance en allerlei subculturen. De dansers, grappig genoeg, van mijn schoonfamilie, is echt een jeugddansgezelschap. Maar er was nog niet een gezelschap dat en heel erg op interdisciplinariteit inzet. En dat betekent dat ik meng vaak verschillende kunstvormen met dans. Mijn vorige voorstelling was een duet tussen een fotograaf en een danser. Nu werken we met iemand die producer, DJ en beatboxer is, die de soundscape voor Crave maakt. We werken dus vaak met meerdere disciplines door elkaar. En we bedienen denk ik wel echt een ander publiek dan wat er eerst in Utrecht werd bediend vanuit de dans.
Ja, muziek is natuurlijk licht voor de hand als je het over dans hebt. Maar andere disciplines misschien wat minder. Hoewel, welke disciplines zou je nog meer willen mengen met dans?
Ja, kijk. Tegenwoordig werkt dans is altijd interdisciplinair, want muziek en lichtontwerp komen altijd samen op een podium. Ik werk ook veel op locatie, dus ik maak een serie locatieduetten. Het zijn korte voorstellingen voor twee dansers die letterlijk overal kunnen staan. Dus we hebben in Hoogkaterijnen gestaan, op de Forten, in Rijnauwen, op het Oerolfestival. En ik werk volgend jaar met een filmer en videograaf die live filmt tijdens de voorstelling. Verder ben ik nu aan het onderzoeken of ik een AI-voorstelling kan gaan maken in 2024, waarbij digitale realiteit en onze live realiteit gaan mengen. Dus ik neem altijd wel echt een andere discipline heel serieus als uitgangspunt erbij. Die komt er niet als behangetje overheen.
Waarom wil je dat graag?
Omdat ik denk dat door de blik van andere kunst kijken we ook opnieuw naar het lichaam. Ik ben choreograaf, ik werk met dansers, dat zijn ook medekunstenaars. Die hebben heel veel informatie in hun lichaam. Maar ik denk dat als je andere artiesten met andere disciplines daar tegenover zet en daar gelijkwaardig mee laat werken, dat we weer op een hele nieuwe manier naar die choreografie gaan kijken.
Hoe is de samenwerking met Docs tot stand gekomen?
Ik praat al een aantal jaar met Hildegard Draaier, de artistiek directeur van Docs. Wat ik heel spannend vind is dat de dansers van Docs echt uit andere dansdisciplines komen dan de dansers waar ik normaal mee werk. Dus het zijn jongeren die self-made zijn, die uit de hip-hop komen. Mensen die nog ambiëren om een opleiding te gaan doen, terwijl ik toch vaak met echt geschoolde dansers werk. Ik merk dat de uitwisseling tussen dansers van Docs en de dansers waar ik mee werk heel spannend is, omdat mensen die al 10 jaar in het vak zitten, en dat is mijn hond die aan het graven is. Boas, kom eens hier. Zitten. Excuus. Laag.
Goed. De hond is op het kleed aan het graven.
Ja, die was even zijn territorium aan het afbakenen. Maar wat ik merk is in die uitwisseling tussen heel geschoolde dansers die al 10 jaar in het vak zitten, jonge mensen van Docs die eigenlijk ook ambiëren op een manier het werkveld in te gaan, dat daar weer nieuwe energie in vrijkomt. Dus ik krijg nieuwe informatie over andere dansstijlen. Ik werk bijvoorbeeld in de voorstelling Crave met house dance. Daar ben ik zelf niet familiair mee, maar de dansers van Docs wel. Dus er zit een heel stuk house dance in de voorstelling verwerkt. En de dansers die daar ook niet bekend mee zijn, krijgen op die manier ook nieuwe informatie in hun lichaam. Dus,
want dat zijn geen dansstijlen die je leert op de dansacademie?
Tegenwoordig wel wat meer. Maar toen ik afstudeerde 10 jaar terug, absoluut niet, nee.
Je noemde al de voorstelling Crave. Waar gaat die over?
Je gaat me niet geloven, het is een pre-COVID concept. Maar het klinkt heel erg als een COVID concept. Omdat het gaat over hunkeren naar fysiek contact, naar een ervaring waarin je vergeet waar je verantwoordelijkheden liggen, waarin je opstijgt. Ik neem raven als uitgangspunt. Dat hebben we natuurlijk 2 jaar lang ontzettend gemist in het nachtleven. Maar ik denk dat in het nachtleven, dat is echt de plek waar je jezelf kunt ontdekken, waar je nieuwe relaties kan aangaan en waar je je soms ook individueel toch onderdeel voelt van een collectief. Als je een DJ hebt die een bepaalde sample draait of een set opbouwt, zo'n man stuurt eigenlijk die hele zaal aan in een collectieve beleving, waarin je, ja, voor mijn gevoel soms letterlijk opstijgt van de vloer. Ik merkte dat hunkeren iets is wat ook altijd in de toekomst ligt. Ik hunker altijd naar iets wat niet in het nu is, maar iets wat verder is dan waar ik nu ben. En ik merkte dat raven en hunkeren voor mij heel dicht bij elkaar liggen. Omdat die momenten dat ik vergeet waar mijn verantwoordelijkheden liggen, maar waar ik puur kan investeren in de muziek die wordt gedraaid, met mensen connecten, voelen dat we een gezamenlijke beleving hebben die heel tijdelijk is en tegelijkertijd super tijdloos.
Maar ook heel erg duidelijk in het nu, toch niet in de toekomst?
Heel erg in het nu. Maar als ik uit zo'n feestje kom, hunker ik toch alweer naar de volgende.
Je zei net dat het een pre-COVID concept is, maar valt het heel erg op zijn, of nog veel meer op zijn plek eigenlijk nu? nu we 2 jaar hebben gehunkerd naar uitgaan, naar clubben, terwijl het niet mocht of niet kon?
Ja, ik merk dat... Kijk, het is een pre-COVID concept, omdat wij onze kunstenplannen moeten indienen 1,5 jaar van tevoren. Dus ik merkte al dat ik iets wilde doen met het fenomeen raven en hunkeren. Maar ik denk dat het nu veel urgenter is geworden. Want, en tegelijkertijd ook onwennig. Want we gaan weer open met elkaar. En ik stond laatst op een feestje en het was alsof mensen waren vergeten hoe ze moesten dansen. En mensen ook waren vergeten hoeveel ze moesten drinken. Want dat ging heel hard op de vloer. En ik dacht, oh jongens, doe rustig. Je hebt nog een hele avond. Maar het is echt alsof we opnieuw moeten zoeken naar hoe doe ik dat eigenlijk.
Knaldrang.
Ja, zoiets. Zeker. Ja.
Het is ook een aanklacht tegen de maatschappij. In zekere zin, de voorstelling. Nou, misschien kun je daar iets over vertellen.
Ja, ik denk niet dat het zozeer een politiek statement of een aanklacht is. Maar ik denk wel dat het een hele goede schets is. Zeker in dat eerste deel, hoe we feitelijk langs elkaar heen leven. Ik heb het gevoel dat mensen echt vergeten zijn om werkelijk contact met elkaar te maken. En om zich werkelijk te verhouden tot een ander. Dat iedereen steeds meer in zijn eigen bubbel leeft. Dat we achter onze schermen zitten. Ik bedoel, we hebben Zoom-yoga en toetsenbordballetten gehad de afgelopen 2 jaar. Hoe verhoud ik me nog tot iemand die recht tegenover me staat? Kijk ik je echt aan? Wat betekent het als mijn adem versnelt of mijn hartslag versnelt? Registreer jij dat? Volgens mij zijn we dat heel erg vergeten. En ik denk in dat hele grote tweede deel van die voorstelling zie je dat mensen weer echt contact met elkaar zoeken en elkaar proberen te vinden, samen proberen op te stijgen. Het is in die zin niet een aanklacht tegen de maatschappij, maar wel een aanklacht naar... Volgens mij zijn we elkaar een klein beetje vergeten tijdens COVID. En volgens mij mogen we elkaar weer wat meer gaan zien.
Crave is een soort ontsnapping in de nacht. Hè? Kan ik dat zo zeggen? Hoe ontsnap jij zelf?
Ja, in Crave gaan we heel langzaam de nacht in. En dan zijn we daar en dan knalt die nacht over je heen. Ook als publiek. Hoe ontsnap ik zelf? Ik luister heel veel naar muziek. Alle verschillende genres door elkaar heen. Ik hou ervan om gewoon mijn hond te pakken en een uur naar buiten te gaan om even naar nul te gaan. Ik heb heel lang niet meer gestapt. Ik heb laatst een goed feestje gepakt, maar dat was even onwennig. Koken is ook net als gooien geveren. Ingrediënten bij elkaar gooien en kijken wat het met elkaar doet. Gewoon fijn bij vrienden hangen en gesprekken te hebben die niet over mijn werk gaan, vind ik ook heel fijn. Ja.
Crave is nog tot en met 2 juni te zien in het hele land en op 14 mei in Podium Hoge Woerd in Utrecht.
Dit was Utrecht Uitcast, de podcast van Uit Agenda Utrecht. Samenstelling Pem van der Veen, muziek en techniek Matthijs Duringhof. Voor meer cultuurnieuws kijk op uitagendautrecht.nl. Heb je een vraag of reactie? Mail naar redactie@uitagendautrecht.nl. Volg ons op Facebook en Instagram en geef ons sterren of een recensie in je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren. Tot over 2 weken.